Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Johanna Spy debuteerde een dikke 15 jaar geleden met Dood van een soldaat, een literaire thriller. Maar ze gruwelt zelf van het woord. Hij is overladen met prijzen en lof. Binnenkort is er haar nieuwste. Oktober is de mooiste maand. Tussen debuut en nieuweling is in haar werk wereldoorlog, moord en existentiële eenzaamheid nooit ver weg. Dag Johanna Spy, zit je op een berg of zit je in een dal?
Misschien ergens ertussenin. Ook omdat ik...
Omdat je?
Ik denk dat ik nu ergens ertussenin zit, omdat ik net klaar ben met mijn boek, of mijn boek een tijdje geleden heb ingeleverd. En nu ondertussen zit na te denken over...
Een volgende?
Een nieuwe projecten natuurlijk. En dat zijn altijd de fijne momenten. Hè. Je hebt zo die enorme keuze nu. Je hebt een soort wereld die voor jou open ligt. En ja. Je kan nu kiezen welk boek je wilt schrijven. Zal het terug een roman worden? Zal het een non-fictieboek worden? Zal het iets zijn wat ik nog nooit heb geprobeerd? Dus dat zijn eigenlijk dat is een heel fijn moment. En je zit een beetje boven op die berg en je kijkt naar beneden en je denkt van, goh, in dat dal liggen allerlei mogelijkheden. De vraag is natuurlijk welk pad ik zal uitgaan of welk pad ik zal nemen. En,
Voorlopig dit pad.
Voorlopig dit pad dan maar.
Het is natuurlijk merkwaardig, want ik ben zelf schrijver, dus ik heb wel een vermoeden waar je nu in zit in dat niemandsland. Terwijl eigenlijk de reacties, de hele reutemeteut nog moet komen, want er is een nieuw boek. Maar daar ben je kennelijk niet mee bezig.
Ja, maar dat is het gekke natuurlijk. Hè. Van het ogenblik dat je dat boek definitief inlevert bij je uitgeverij, ligt dat eigenlijk ook al achter jou. En ik heb bij mij, het valt mij ook altijd telkens terug op, als ik mijn boeken teruglees, of als ik er eens in blader, of ze nog eens opensla, dan verbaast het mij altijd wat ik daarvoor heb geschreven. Ik kan me sommige dingen ook helemaal niet meer herinneren. En dan ben ik elke keer weer soms verstomd van, hè?
Zal ik jou even helpen? Jouw debuut heette Dood van een soldaat.
Herinner ik mij nog. Maar het gekke is, als mensen mij daarover aanspreken en bijvoorbeeld over bepaalde personages beginnen of verhaallijnen, dat ik toch af en toe toch eens terug moet nadenken van, oh god, ja, dat is inderdaad zo. Dat was die en die deed dat. Of, ja, het is ook moeilijk. Ik denk dat je dat moeilijk altijd bij jou kunt houden, want dan... Je moet natuurlijk nieuwe ruimte scheppen om aan een nieuw boek te beginnen. En dan moet het oude boek moet dan verdwijnen.
Je schrijft heel graag over oorlog, met name Wereldoorlog 1. Dat is zo in dat debuut van je, Dood van een soldaat. Waar je dus eigenlijk Julien de Wever opvoert, een oorlogsveteraan. Die met een ingeslagen schedel wordt gevonden. Dan volgt er eigenlijk... Veel meer dan een moordverhaal of een ontknoping, een psychologisch portret van twee mensen. De een die moet gaan ontdekken wie dat heeft gedaan, de ander haar geloof ik minnaar of haar beminde. Maar dat is ook zo voor je tweede roman, dat is ook zo voor een roman die daarop volgt. Dat is ook zo voor de projecten die je deed voor televisie ten oorlog. Wat heb jij daar toch mee?
Ik slaak nu een diepe zucht, dus misschien horen jullie dat niet op de radio. Ik kan het eigenlijk... Ik denk dat ik het nu eigenlijk niet meer kan verklaren. Toen ik pas begon te schrijven, had ik denk ik nog een duidelijke verklaring van... Ik wil eigenlijk iets meer weten over die Eerste Wereldoorlog. Nu, 15 jaar geleden, 16 jaar geleden, werd daar minder over gepubliceerd, was er minder over geweten. En toen viel het mij vooral op dat er veel werd gepubliceerd over... hoe soldaten die Eerste Wereldoorlog beleefden. Maar het ging dan minder over de mensen die achterbleven of de mensen die in bezet België leefden. De mensen die soldaten hadden verloren, geliefden hadden verloren. En ik denk dat ik daar toen eigenlijk wel echt door getriggerd was. Daarnaast was er natuurlijk ook wel een beetje mijn persoonlijk verhaal. Het verhaal van mijn grootvader, die ik nooit heb gekend. En van wie ik toch wel wilde weten hoe het eigenlijk voor hem was. En misschien ook nog meer, niet alleen hoe die oorlog voor hem was, maar hoe het voor hem moet geweest zijn om na die oorlog terug te keren. Hè,
hij was ook een oorlogsveteraan.
Hij was een oorlogsveteraan. Hij heeft 4 jaar aan het front gevochten. En toen hij na de oorlog terugkeerde, kwam hij eigenlijk ook terug in zijn geboortedorp terecht. Waar bleek dat zijn eigen vader eigenlijk op die laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog is omgekomen. Bij de laatste bombardementen, nog de laatste gevechten.
En hij komt dus terug?
Hij komt terug. Hij vindt eigenlijk zijn ouderlijk huis is verwoest. Zijn vader is dood. Zijn zuster is ook helemaal op het einde van de oorlog gestorven. Dus ik denk dat dat een enorme schok moet geweest zijn. Die twee werelden. Dus mensen die in het bezet België achterblijven en daar allerlei vreselijke dingen meemaken. Amper contact hebben met hun geliefde, die dan aan het front zit, met hun zoon, hun broer. Dan komt hij terug en hij zit daar waarschijnlijk met al zijn verhalen, maar aan wie moet je eigenlijk die verhalen vertellen? Aan mensen die ook allerlei dingen hebben meegemaakt in die oorlog. Dus je zit daar met twee werelden. En dat spanningsveld vond ik zo interessant dat dat eigenlijk in mijn eerste boek een van de belangrijkste verhaallijnen is van hoe vertel je eigenlijk aan iemand hoe jij de oorlog hebt beleefd, terwijl die ander ook helemaal getraumatiseerd is of dingen heeft meegemaakt die hij of zij ook niet kan vertellen.
Nu zeg je dat met name vrouwen, want je hebt het ook natuurlijk over de vrouwen die achterblijven, dat die gefascineerd zijn door die wereldoorlog, die Eerste Wereldoorlog.
Of vrouwen gefascineerd. Zijn niet alle mensen gefascineerd door oorlog? Ik vind dat zoiets.
Ik citeer jou, hè?
Ja. Ik denk wat dat mij fascineert aan oorlog is dat is over het algemeen nemen we er niet aan deel. Hè? We nemen niet deel aan de oorlog.
We hebben nog geen kans gehad, hè?
Maar we krijgen er op allerlei manieren toch wel mee te maken. Hè? Dus het dus beïnvloedt natuurlijk heel ons leven. Niet alleen door het feit dat we dan misschien achterblijven en met de bezetter moeten leren omgaan, maar ook met de mannen die dan van huis weg zijn. Dus ik denk dat oorlog raakt iedereen, hè? Vrouw, man, kind.
Ja. Johanna, wat voor soort kindertijd had je?
Ik denk dat ik een heel normale kindertijd heb gehad. Normaal in, zoals dat toen eind jaren 60, in de jaren 70 normaal was, denk ik. Met gewoon in een arbeidersgezin opgegroeid. Vader, moeder, jongste van 4 kinderen. Van jongs af aan geobsedeerd door lezen. Ook wel door schrijven, maar dat deed ik dan stiekem. Hè. Dat was niet iets wat ik waar mijn ouders iets van afwisten. Ik zat altijd wel te krabbelen en dan schreef ik op papiertjes of ik maakte verhalen en die verstopte ik dan, die hield ik dan wel voor mij.
Waarom?
Dat weet ik niet. Ik ben altijd heel bang geweest, denk ik. Dat was een soort geheim. Dat was iets waar ik deels heel veel troost uit kon putten en waarin ik mijn verbeeldingen, mijn fantasie kwijt kon, maar ik wilde dat het liefst met niemand delen. Ik heb dat heel lang gehad. Ik heb eigenlijk heel lang geschreven, maar het heeft heel lang geduurd voor ik anderen toeliet om mee te lezen.
Is daarom ook dat je eigenlijk relatief laat bent gedebuteerd?
Ik denk het wel. Ik denk dat ik dat heel moeilijk vond om die stap te wagen. Ik vind dat nog altijd moeilijk. De openbaarheid die er eigenlijk bij hoort, hè, bij het schrijverschap en dat je onder de mensen moet komen en lezingen geven en over je boeken moet praten. Ik vind dat heel moeilijk. Ik zit hier nu wel en ik doe mijn best om over mijn boeken te praten. Maar
dit is niet jouw natuurlijke beeldtoop.
Nee, het is niet dat ik hier geweldig zit te floreren of blij te wezen. Maar ik vind het wel aangenaam om daarover te praten. Maar ik vind dat bizar over de dingen die ik schrijf, om daar ook nog over te moeten praten.
Ik doe je wat aan, dus. Nu moeten we wel eerlijkheidshalve zeggen dat je eigenlijk het onvoorstelbare voorrecht zal ik het niet noemen, maar toch dat je dat je iets hebt met isolement. Hè. Je trekt je heel graag terug. Je eigen wereld. Misschien is dat ook wel nodig als schrijver, maar jij gaat daar toch wel heel ver in. Geen mensen zien. Hele dagen achter dat scherm.
Ja. Maar ik heb daar ook... Ik ben natuurlijk niet een complete eenzaad. Een sociaal leven is belangrijk. Mensen moeten ook zijn brood verdienen. Dus ik zie ook wel mensen op het werk. En ik functioneer, denk ik, redelijk tussen andere mensen. Maar ik vind het... Om echt te kunnen schrijven, moet ik mij inderdaad wel afsluiten. En dat is niet altijd eenvoudig.
Je vader, die overlijdt in 2004. Nadat hij 3 jaar lang eigenlijk... een leidersweg achter de rug heeft gehad met kanker. Mm-hmm. Eigenlijk zeg je, die dood van hem kwam min of meer als een verlossing?
Ja, puur rationeel natuurlijk. Als je zo lang moet lijden, zal het natuurlijk wel... En er is geen hoop of er is geen kans op beterschap, dan uiteindelijk ben je wel blij dat het lijden voorbij is. Maar het is natuurlijk... Ja, het is een... nu denk ik van... Goh, hij was 73, dat is een mooie leeftijd. Maar mijn moeder leeft nog altijd en mijn moeder is nu 87. Dus je ziet eigenlijk dat er... Hoeveel leven er eigenlijk nog mogelijk was voor hem als dat niet was gebeurd. Dat vind ik... Dat besef ik nu pas, want toen dacht ik van eigenlijk 73 is niet zo'n vreemde leeftijd om op te sterven, maar ondertussen, ja, de mensen in mijn omgeving worden ook wel ouder en nu ben ik mij daar meer van bewust dat het eigenlijk toch wel... Dat je maar heel weinig leven hebt gehad. Zo.
Hij was een hele emotionele man. Terwijl jij zegt van jezelf dat je vooral de beheerste emotie bent, maar je gelijkt wel heel erg op hem.
Ja, ik denk het wel. Ja. En ik denk dat het met het ouder worden is dat ik dat ook meer toelaat om die emoties en die gevoeligheid om dat meer te tonen en daar eerlijker mee om te gaan. Want ik denk dat ik vroeger enorm mijn best deed om daar een soort... om het deksel op de pan te houden en vooral niet te tonen wat ik voelde. En nu denk ik van, och, laat het maar. Het zit nu eenmaal in mij en wees gewoon jezelf en zeg of denk wat je eigenlijk voelt of wat je wilt zeggen. En ik hoef daar niet per se meer zoals vroeger een soort van... de slot op de deur te draaien en het dan alleen maar in mezelf te houden.
Nou, natuurlijk, je hebt die geweldige luxe als schrijver om die emoties die er dan zijn, dat broeien en broeden van, om dat in personages te stoppen.
Ja.
Nee?
Ja, dat is ook zo, ja. Ik weet ook niet of dat mijn personages nu zo flamboyant zijn of zo spraakzaam.
Nee, maar ze moorden graag. Dan...
Dat doen ze inderdaad graag. Dat is niet wat ik persoonlijk nu niet elke dag doe.
Dan heb je toch wat emoties in huis, denk ik.
Ja, dat is waar.
Je hebt assyriologie gestudeerd. Dat is, om het toch nog even onder de aandacht te brengen, de studie die het oude Mesopotamië als onderwerp heeft. Het oude Mesopotamië, dat hebben we nog op school geleerd. Het tweestromenland, Tigris en de Eufraat. Dat is daar waar de bakermat van onze beschaving ligt. Dat is toch niet toevallig zeker. Irak in het noordoosten van Syrië, dat is met andere woorden compleet aan flarden geschoten en gebombardeerd. Hoe moet jij die dan uitgerekend met oorlog bezig bent, een assyriologe, hoe moet je daar nu naar kijken?
Ja. Het is heel tragisch natuurlijk wat er gebeurt. Maar of ik daar nu als assyriologe op een bepaalde manier naar kijk, dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk altijd misschien meer bezig geweest met wat er daar onder de grond lag en wat er daar verborgen lag aan literatuur en geschiedenis dan het huidige verloop. En of assyriologen, nu meer met die oorlog bezig zijn dan andere mensen, dat weet ik niet. Nu geef ik een heel fout antwoord, denk ik. Maar wat dat mij aan heel dat gebied fascineerde... Nu, van in de beginnen, hè, heel de geschiedenis van Mesopotamië staat bol van oorlogen. Het is altijd wel strijd. En het is altijd een soort strijd geweest tussen oorlog, invasie, civilisatie. Hoe druk je je stempel op de toekomst? Hoe communiceer je? Wat laat je achter? Wat is belangrijk in godsdienst, in literatuur? En... Misschien is er inderdaad niet zoveel verschil met het huidige Irak. Hè. Al die dingen die toen speelden, die clash tussen je willen vestigen, tussen steden willen bouwen, tussen een soort stabiliteit creëren en de voortdurende krachten van buitenaf die daartegen aandrukten, hè, die invasies of oorlogen die je voerde of de belangrijkheid van taal, van eenheid van taal. Al die dingen die eigenlijk toen al bestonden, merk je nu nog altijd in die regio. En het is bijna alsof er niets veranderd is. Dat is natuurlijk niet waar. Maar ik denk, je kunt heel duidelijk parallellen trekken tussen 2000 voor Christus en 2000 na Christus.
Je hebt een boek meegebracht, Life After Life, Leven na Leven, van Kate Atkinson. Heel kort, het is een koude nacht in 1910. Er komt een bankiersdochtertje, Ursula Todd, ter wereld in Londen, dood. En in diezelfde koude nacht komt Ursula Todd ter wereld, schreeuwt lang en hard en begint aan een leven dat heel ongewoon zal blijken. Dus ze is tegelijkertijd dood. En ze leeft tegelijkertijd. Waarom wil je dit boek en dan met name het fragment dat je gaat lezen, waarom wil je dat onder de aandacht brengen?
Ik denk dat ik vooral Kate Atkinson onder de aandacht wilde brengen, omdat ik dat een fantastische schrijfster vind. Veel te weinig gelezen, niet veel te weinig gelezen, maar misschien nog toch te weinig bekend. Ik ken eigenlijk weinig schrijvers die op zo'n heldere en tegelijkertijd ook zo'n beetje bitterzoete manier over mensen vertellen, over hoe mensen eigenlijk bijna soms stommelings in situaties terechtkomen, dan weer overeind krabbelen, maar ook over de ze is zeer goed in het beschrijven van relaties tussen mannen, vrouwen, ouders en kinderen. Ze heeft daar een zeer, zeer fijn oog over al die fijne dingen die tussen mensen spelen, die onzichtbare dingen die tussen mensen spelen, hoe je eigenlijk met iemand kunt samenleven en toch helemaal niets afweet van die ander. En dat doet ze in eigenlijk al haar boeken. En dit boek, Life After Life, is misschien wel een van haar beste boeken, omdat ze daarin zo'n ingenieuze structuur gebruikt. Ze begint eigenlijk altijd het verhaal opnieuw te vertellen. En de scène die ik nu ga voorlezen is eigenlijk wel een sleutelscène, want daarin komt Ursula terecht in een kelder samen met Adolf Hitler. Ze heeft een revolver op zak en op dat moment beslist ze om Adolf Hitler om te brengen. En een deel van het boek, een deel van het verhaal in dat boek, speelt zich dus eigenlijk af rond de vraag van hoe zou de oorlog geëvolueerd zijn, mocht, of zou er een oorlog gekomen zijn, mocht Hitler op dat moment door Ursula zijn doodgeschoten.
We gaan luisteren naar Johanna Spy, auteur, en ze leest Leven na Leven, Life After Life van Kate Atkinson.
Hij was in een goede bui, tikte met de achterkant van zijn wijsvinger tegen zijn lippen en glimlachte geamuseerd, alsof hij luisterde naar een deuntje in zijn hoofd. De streusel was heerlijk. Entschuldigung, mompelt ze, terwijl ze haar hand in haar tas stak om een zakdoek op te diepen. Hoeken van kant met een monogram van haar initialen UBT. Een verjaardagscadeau van Pammy. Ze veegde de schuizelkruimels beschaafd van haar lippen en boog opnieuw opzij om de zakdoek weer in haar tas te stoppen en het zware voorwerp te pakken dat daarin lag genesteld. de oude dienstrevolver van haar vader uit de Grote Oorlog, een Webley Mark V. Een gebaar dat ze wel 100 keer had geoefend. 1 schot. Alles draaide om snelheid. Toch was er, nadat ze het wapen had gepakt en op zijn hart had gericht, een moment, een zeebel zwevend in de tijd, waarop alles tot stilstand scheen te komen. Führer, zei ze, waardoor ze de betovering verbrak. Fusil. Overal aan de tafel werden wapens uit holsters gerukt en op haar gericht. 1 ademtocht, 1 schot. Ursula haalde de trekker over. De duisternis viel in.
Johanna Spy uit Het leven na leven van Kate Atkinson. We horen de sopraan Fatma Said. Ze zingt uit het album El Nor, een Lorquenya. Dat is een traditional die Federico García Lorca, de Spaanse schrijver, heeft bewerkt. Ooit, niet zo heel lang geleden trouwens, voor de vakantie, de keuze van Clara de sopraan Fatma Said met een fantastisch mooie traditional. Bij mij zit Johanna Spy. Zij is auteur. Ik mag niet zeggen misdaadauteur, Johanna.
Misschien
wel.
Liever niet of beter niet.
Enfin, het gaat er altijd spannend aan toe, al was het dan maar omdat de plot daartoe uitnodigt, maar ook natuurlijk de psychologie van de personages. Maar dat is niet altijd zo. Je schreef een paar jaar terug Kleine Encyclopedie van de Eenzaamheid. Je schrijft daarin, omdat ik al het grootste deel van mijn leven alleen ben en niet alleen wil zijn, vaak ben en ook wel wil, maar niet heel de tijd, omdat ik ooit zal doodgaan en bang ben dat er niemand voor mijn graf zal zorgen, heb ik een boek geschreven dat over eenzaamheid en alleen zijn gaat. Dat is dus de Kleine Encyclopedie van de Eenzaamheid geworden. In 273 lemma's gaan we door de eenzaamheid van A tot Z. Ben je vaak eenzaam?
Het is vreemd, maar voor ik aan het boek begon, was ik natuurlijk wel vaak eenzaam. Het gekke is dat ik door dat boek te schrijven misschien iets meer vat heb gekregen op mijn eigen eenzaamheid. Of misschien een beter zicht heb gekregen op die vele soorten eenzaamheid. Ik denk dat ik, maar dat zal de meeste mensen niet vreemd zijn, mij existentieel eenzaam voel. Hè. Dingen die je echt niet, die je gewoon niet met anderen kunt delen, omdat dat nu eenmaal eigen is, hè, aan jezelf. Ik denk dat ik als kind, dat bijvoorbeeld toen ik daar straks vertelde over het feit dat ik wel schreef, maar in het verborgen, in het geheim, en dat ik dat niet kon of durfde delen met andere mensen, dat dat ook wel te maken had, niet alleen met het feit dat ik bang was dat andere mensen dat zouden lezen, maar ook het feit dat ze dat niet begrepen wat ik eigenlijk schreef. En dat was zo'n fundamenteel onderdeel van mijzelf, dat was zo belangrijk voor mijzelf. Dus als anderen dat niet begrepen, dan begrepen ze ook mij niet. En misschien heeft dat er mij ook lang toe gebracht om wat ik schreef niet te laten lezen door anderen.
Om de angst om niet te worden begrepen.
De angst om niet te worden begrepen. Of om te worden verworpen. Of om voor gek te worden verklaard. Of waanzinnig, of weet ik veel. Hè.
Er zit natuurlijk een grote faalangst aan de grond.
Dat is zeker zeer gebonden met faalangst, met angst om verworpen te worden. En dat is wel bij mij, denk ik, een belangrijk onderdeel van mijn eenzaamheid. Ondertussen, als je ouder wordt, leer je natuurlijk ook wel, hè, om daar beter mee om te gaan. Maar ja, de grootste pijn van eenzaamheid, denk ik toch, is dat je niet, dat het soms moeilijk is om je te verbinden met anderen. Of je verbonden te voelen met anderen. Het is niet dat die verbindenis er niet is, maar je moet het ook voelen natuurlijk. Hè. Je moet een soort wantrouwen tegenover andere mensen uit opzij kunnen zetten. En de andere mensen ook toelaten in al zijn, met al zijn eigen beperkingen en zijn eigen angsten. Dus het is,
en waar komt dat wantrouwen vandaan, denk je?
Ja, dat weet ik niet. Dat zal wel... Als je van kind af aan de buitenstaander voelt, of degene die dan naast, niet helemaal buiten de groep staat, maar eigenlijk naast de groep staat, misschien zit daar dan ook een wantrouwen in. Of misschien heb ik ook nooit geleerd om goed dingen te delen met anderen. Dat zou ook wel kunnen zijn.
Je kent, weet wat Sartre daarover zegt, hè? Si vous vous sentez seul, quand vous êtes en mauvaise compagnie. Mm. Dus als je je eenzaam voelt, wanneer je alleen bent, dan ben je gewoon in slecht gezelschap. Mm.
Daar zit een grond van waarheid in. Het is ook, je moet ook leren, of je moet ook mensen zoeken die voor een stuk bij jou passen en waardoor je je minder vreemd voelt of minder de alien binnen de groep. En dat heeft bij mij wel enige tijd gekost. Want mensen zeggen altijd wel, ja, je moet in de liefde moet je leren om de juiste partner te vinden, maar je moet in vriendschap moet je ook leren om de juiste vrienden te vinden. En dat is bij mij een lang proces geweest voor ik eigenlijk ook vrienden echt ook kon toelaten en een beetje feeling kreeg voor welke mensen passen er nu eigenlijk wel goed bij mij.
Ben jij een bewust wonende single?
Niet bewust, denk ik. Het is nu eenmaal zo. Ik zal het ook zeker niet propageren als de ideale manier van leven.
De happy single.
De happy single, daar geloof ik ook niet in. Dat is ook net als niet iedereen die samen is natuurlijk perfect gelukkig is. Er zijn veel vormen, hè, om je met mensen te verbinden. Je hoeft niet per se de samen onder één dak te leven om met iemand, hè, een betekenisvolle relatie te hebben. Dus er zijn vele vormen van relatie. Dat heb ik ook wel geleerd in de loop der jaren, dat je op allerlei manieren kunt verbinden met mensen zonder dat nu eenmaal tot het klassieke patroon moet leiden. Van.
Zoals er ook vele vormen van eenzaamheid zijn, zeg je. En we zijn ook met velen. Ik citeer even, honden en bomen zijn het eenzaam. Neandertalers en Sinterklaas. We zijn het vrijwillig en onvrijwillig. Eenzaam met kerstmis voelt anders dan getrouwd zijn met iemand die je zelfs op een terras in Venetië niets meer te vertellen hebt. Zoveel is een vorm van eenzaamheid.
Ja, en het is ook wel... Ik denk dat ik het boek wilde beginnen vanuit mijn eigen eenzaamheid, maar het is natuurlijk door te observeren of goed naar mensen te luisteren, dat je ook dichter bij de eenzaamheid van anderen komt. En waardoor je, als we het dan toch allemaal samen delen, is het misschien niet zo erg. Ook al drukt de eenzaamheid natuurlijk op vele mensen en heeft dat voor vele mensen ook zware gevolgen om zich zo alleen te voelen.
Ik denk dat jij je wel herkent in de woorden van een psychiater en schrijver, Anthony Storr, die zegt, een schrijver is schrijver omdat hij eenzaam was als kind en hij blijft schrijven omdat hij zijn eenzaamheid nodig heeft om te functioneren.
Ja, dat is een citaat uit mijn boek. En ik heb mij altijd verbaasd over het feit dat er schrijvers zijn die bijvoorbeeld samen een roman kunnen schrijven. Dat vind ik dus iets compleet ondenkbaar. Hoe kun je nu heel dat creatieve denkproces, dat je maakt eigenlijk een nieuwe wereld, en dat je dat samen met iemand anders zou doen. Dat vind ik dus iets compleet onbegrijpelijk.
Compleet eigenlijk anti-schrijver?
Ja, compleet. Of misschien compleet anti-mij, de manier waarop ik zou schrijven. Dat vind ik dus... Ik vind het wonderbaarlijk. Ik benijd de mensen niet, ik bewonder ze er ook niet voor, maar ik vind het iets... Voor mij is het iets wat ik niet kan vatten.
Ondenkbaar.
Ondenkbaar.
Dat zal Johanna Spy nooit doen.
Never say never, maar ik denk dat de kans klein is.
Wat ik fascinerend vind, dat die kleine encyclopedie, nu zo klein is, ook weer niet van de eenzaamheid, is dat je de eenzaamheid eigenlijk wel op plekken ziet, zeer uitvoerig, prominent, waar misschien een gewone sterveling die niet ziet. Ik verwijs bijvoorbeeld even naar de aardappeleters van Vincent van Gogh. Ja. We kennen dat schilderij, 1885 geloof ik. Heel donker. Er zit een groep, een familie eigenlijk rondom een tafel. Daar hangt een lamp boven die tafel. Het is in duisternis gehuld. En jij ziet, dat is bijna de emanatie voor jou van de eenzaamheid.
Ja, mensen die eigenlijk arm zijn, hongerig zijn. En het enige wat hen eigenlijk verbindt aan die tafel is dat bord eten, dat wordt opgeschept en dat ze dan naar binnen werken. Maar ze zijn eigenlijk, je ziet in heel dat schilderij dat ze niet met hun gedachten of hun emoties bij de andere mensen aan tafel zijn. Het enige wat hen eigenlijk op dat moment voedt, vult, is letterlijk het eten. En dat straalt voor mij een enorme eenzaamheid uit. Omdat je weet, je kunt je bijna niet voorstellen wat er... Of ze na het eten nog een leuk gesprek zullen hebben of nog een leuke avond.
Want, of tijdens,
want het is alleen maar zichzelf voeden, de honger stillen en daarna weer terug alleen tot zichzelf vervallen. Ze zijn één met hun eigen lichaam, maar ze vormen geen geheel, ze vormen geen groep.
Misschien is dat nog een pregnantere eenzaamheid om samen met anderen eenzaam te zijn dan alleen eenzaam te zijn.
Ja, dan word je natuurlijk ook niet geconfronteerd met die eenzaamheid van die andere mensen. En dan wordt het minder onderlijnd. Dat is wel waar, denk ik. Ja.
Zeer verrast ben ik toch om in die encyclopedie van jou over de eenzaamheid het verstoorde leven, dagboek van Etty Hillesum, terug te vinden. Ik heb het vele keer al gelezen. En wie nu luistert, moet ik het echt... Stop met luisteren. Bestel dat boek. Het is een fascinerend dagboek. Ik herhaal het even. Het verstoorde leven van Etty Hillesum. Eigenlijk iedereen kent Anna Frank en haar dagboek. Maar dit is zo mogelijk nog veel en veel beter. Ben je het daarmee eens, Johanna?
Dat is inderdaad ook zo. En het boek is, of de eerste fragmenten zijn, denk ik, gepubliceerd begin jaren 80.
Ja.
En ik weet dat ik toen... Ik denk dat ik een jaar of 16 was toen ik het voor het eerst ter hand nam. Ik kon niet meer ophouden met lezen. Ik was zo mateloos geboeid door die vrouw die in de Tweede Wereldoorlog als Joodse vrouw in Amsterdam alle mogelijke restricties meemaakt. en in haar dagboek eigenlijk zichzelf begint te ontdekken. En begint te ontdekken dat zij een soort vrijheid heeft. Ook al wordt haar vrijheid ontnomen, toch neemt zij de vrijheid op zich om zichzelf te ontdekken en zichzelf te leren zijn.
Ja, wat ze daar doet in haar dagboek, ze stelt hele fundamentele vragen. Je schrijft het ook. Hoe te denken wanneer anderen van jou een minder mens maken? Mm. Is blijven denken geen grotere vorm van protest? Het is iemand die zich genadeloos ontleedt. Onvoorstelbaar voor zo'n jonge vrouw. Mm. Ze zal ook later worden vermoord trouwens in Auschwitz. Maar wat heeft dat met eenzaamheid te maken?
Ik weet niet of het nu vooral eenzaam. Ik denk dat door het feit dat ze zich zo op zichzelf terugplooit. En ze zegt ook de hele tijd, ik moet eigenlijk voor mezelf klaarheid brengen in wat ik voel en wat ik denk. Ik kan niet in de plaats van mijn... Want op een bepaald moment, ja, de situatie wordt steeds precairder. Hè. Ze belanden dan in een doorgangskamp. Ze zegt, ik kan eigenlijk niet voor andere mensen voelen of denken. De enige echte taak die ik op mij moet nemen, is heel helder voor mezelf formuleren wat ik denk en wat ik voel. En als ik daardoor, door dat op te schrijven, daar later andere mensen mee kan helpen, dan is dat mijn taak. En ze is zo op zichzelf, ze plooit zich zo op zichzelf terug, dat ze daar ook de moed in vindt of de kracht vindt om haar lot of het lot dat anderen haar opleggen ook op te nemen en ten volle te beleven.
Auteur Johanna Spaai leest uit Het verstoorde leven van het dagboek.
Zondag 9 maart 1941. Vooruit dan maar. Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij. Het geremde gemoed prijsgeven aan een onnozel stuk lijntjespapier. De gedachten zijn soms zo klaar en helder in het hoofd en de gevoelens zo diep, maar opschrijven, dat wil nog niet. In hoofdzaak is het, geloof ik, het schaamtegevoel. Grote geremdheid, durf de dingen niet prijs te geven, vrij uit me te laten stromen. En toch zal dat moeten. Wil ik op den duur het leven tot een redelijk en bevredigend einde brengen. Zoals ook bij het geslachtelijk verkeer de laatste bevrijdende schreeuw altijd schuw in de borst blijft steken. Erotisch ben ik geraffineerd en ik zou haast zeggen doorgewinterd genoeg om tot de goede minaressen te behoren en de liefde lijkt dan ook volmaakt, maar toch blijft het spielerij om het essentiële heen. Er blijft diep in me iets gevangen. En zo is het ook met de rest. Intellectueel ben ik zo geoefend dat ik alles kan peilen, alles kan aanroeren met heldere formules. Ik lijk zeer overlegen in vele problemen des levens, maar toch, daar heel diep zitten samengebalde kluwen. Er houdt me iets vast in de greep en ik ben af en toe toch maar een angstige stakkerd, ondanks het heldere denken.
Johanna Spaai, de auteur, las uit het dagboek van Etty Hillesum. Johanna, we gaan luisteren naar Joan Baez. Die komt voor in de proloog van jouw nieuwste boek. Oktober is de mooiste maand waar we het na Joan Baez over zullen hebben. Maar die komt ook in deze encyclopedie, de kleine encyclopedie van de eenzaamheid, voor. Het is een understatement om te zeggen dat Joan Baez voor jou een belangrijke vrouw is.
Ik denk dat vooral het nummer voor mij belangrijk is, de inhoud van het nummer. Omdat ik heb gemerkt dat de manier hoe zij hier over de liefde schrijft, over de voorbije relatie, het gaat in dit geval over haar relatie met Bob Dylan, hoe zij daarop terugkijkt als iets van, ik heb er eigenlijk alles in gegeven, ik heb jou alles gegeven, ik heb eigenlijk je met hart en ziel lief gehad, en nu kom je terug na al die jaren, bel je mij, en ze zegt, ik heb niks meer te geven, alles wat ik jou ooit heb willen geven, is gebeurd, en dat is één facet wat mij in dat nummer fascineert. Anderzijds vind ik het ook wel interessant van, wat gebeurt er dan als je dan toch terug samenkomt? Want dat is iets wat in mijn boeken heel vaak terugkomt. Hè. De geliefde keer terug na zoveel jaren. Wat blijft er dan nog over van dat oude gevoel? En hoe kun je dat eigenlijk nog... Kun je dat nog tot leven wekken? Kun je dat nog herstellen? Of is het eigenlijk, ja, is het... diamanten zijn...
Want daar hebben we het over, hè? Diamonds and rust. Ja. Diamanten en roest.
Ja, de diamanten zijn weg. Er blijft misschien alleen nog maar wat roest over. Het is een nummer waar je kunt naar blijven luisteren en er altijd nieuwe lagen in kunt terugvinden. Maar het spreekt ook wel voor de relaties tussen mannen en vrouwen in mijn boeken.
Erger dan de voorbije liefde is de leegte die ze daarna niet meer kan opvullen, zingt Joan Baez in Diamonds and Rust.
The girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square.
Paid. Joan Baez. Diamonds and Russet schuurt en het scharniert.
Berg en Dal met Padone.
Wat een heerlijk nummer is dat, Jonas Pai, auteur. Je schrijft zelf daarover. Daar is hij weer, hè. De man die haar tot wanhoop drijft wanneer het allang voorbij is, belt hij vanuit een telefooncel en zegt Joan Baez. Bob Dylan is dat natuurlijk. Je schrijft slechte poëzie, waarop zij denkt, je mag je wat vaker wassen. Herkenbaar? Heb je dat al meegemaakt?
Dat mensen zeggen dat ik slechte poëzie schrijf.
Nee, dat er iemand jou belt, een man met wie...
Ja, dat komt inderdaad wel uit eigen ervaring, denk ik, ja. Uh-huh. Ik denk dat je dat wel vaker hebt in relaties. Dat je zo op de verkeerde momenten elkaar tegenkomt. En dat jij misschien voor iemand net iets te laat bent. Of dat hij voor jou net iets te laat is. En dan wordt het toch onmogelijk om je nog met elkaar te verbinden.
Terwijl daar een enorm grote passie is.
Ja. En ik denk ook wel...
Is dat niet gruwelijk?
En als je afstand... Ik denk vooral ook als je afstand kunt nemen van de passie, dat je dan vele jaren later soms ook wel moet vaststellen van... Toen was het goed, maar nu zou het helemaal niet meer kunnen. Omdat mensen toch, vooral ik denk dan toch, voortdurend evolueren en veranderen. En dat sommige mensen bij een bepaalde fase van je leven passen, maar... Misschien toch ook niet voor eeuwig bedoeld.
Kortom, het is gedoe.
Het is gedoe.
Oktober is de mooiste maand. Dat is tenminste wat jij beweert, Johannes Pai. Toch? Dat belooft.
Laten we nog even afwachten. Ja, wel, ja,
dat, dat moeten we nog even afwachten. In ieder geval, het is de titel van je nieuwste boek. We zeiden het al. Ja, een niet echt een oorlogsboek. Ditmaal, het is ook trouwens al een hele tijd geleden dat je nog een roman hebt geschreven. Het gaat over Stefan, lid van de Rote Armee-fractie, is tot levenslang veroordeeld. We zijn begin jaren 80, politiek gevangen dus. Maar 20 jaar later besluit men om hem weer onder voorwaarden vrij te laten. En... Hij mag Duitsland niet verlaten, maar hij vlucht toch naar België op zoek naar Vera, een verwaarloosde liefde. Is het een liefdesroman?
Het is meer een roman die over de liefde gaat dan over linksextremisme. Natuurlijk speelt dat een belangrijke rol, maar het is een roman waarin de liefde belangrijk is, de relatie tussen zoon en vader. En inderdaad ook het verlangen naar een liefde die misschien ook net niets te maken had met wat Stefan zo belangrijk vond in de jaren 70, hè, wat hem eigenlijk vooruitdreef, namelijk de revolutie of het plegen van aanslagen, gijzelingen, alles hè, om
moorden.
Om de wereld op zijn manier te kunnen veranderen. En plots komt hij dan een jonge vrouw tegen, Vera, in België, die niets te maken heeft eigenlijk met wat hij is of wat hij denkt dat hij moet zijn. En op een of andere manier is dat is een relatie van een paar weken. En voor beide is dat de relatie, denk ik, in hun leven. Maar het is pas vele jaren later dat hij beseft van hoe belangrijk dat die relatie voor hem is geweest.
Misschien is de liefde daar... een pak belangrijker en overwint ze de futiele politieke ideologie.
Ja. Ik denk dat hij ook wel beseft van nu na 20 jaar gevangenis is hij zijn geloof ook wel verloren. Als een van de weinigen, van de mensen met wie hij toen samen heeft gevochten, is eigenlijk zijn... Hij kan zich niet meer vastklampen aan zijn ideologie. En in Vera heeft hij eigenlijk een vermoeden van een ander soort wereld. Een wereld die niet op geweld drijft of niet op dat zijn overtuiging de enige juiste overtuiging is. Omdat zij daar nooit in meegegaan is. En daar gaat hij terug naar op zoek. Zij heeft hem een brief geschreven, want ze is ziek en ze wil hem nog een laatste keer zien. En hij gaat op weg in het boek. En gaandeweg, als hij dichter bij haar komt, leer je natuurlijk ook meer over... wat hij allemaal heeft gedaan en hoe dat hem achtervolgt en hoe dat hem ja, van binnen ook kapot heeft gemaakt. Maar je leert ook wel hoe het Vera is vergaan en hoe zij eigenlijk... Terwijl Stefan een uitwendige oorlog heeft gevoerd, heeft zij eigenlijk ook lang een lichaam, een gevecht gevoerd met haar eigen lichaam. Hè. Stefan was de externe oorlog en zij is lange tijd de interne oorlog geweest.
Heeft Zul je er even een fragmentje uit voorlezen?
Ik zal er even een fragmentje uit voorlezen. Misschien wordt het dan wat duidelijker. Misschien dat de nabijheid van de dood licht in mijn leven zal brengen, schreef Wittgenstein toen hij zich in mei 1916 vrijwillig aanmeldde om een uitkijktoren te bemannen. Het was geen helder verlangen, hij was verward en verloren. Wanneer hij naar zijn medesoldaten keek, was hij ervan overtuigd dat ze hem verfoeiden. Dat was mijn eerste herkenningspunt. De overtuiging dat niemand van je wil weten, dat de harteloze en onverschillige hun blikken bewust aan je laten voorbijgaan en kunnen vertrekken als ze dat willen. Wittgenstein, geobsedeerd door zichzelf en door zijn eigen gedachten, vroette ook in mij. Want wat was er buiten de waarheid van mijn lichaam anders dan leugens en bedrog? Mannen die zeiden dat ze van je hielden en daarna niets meer van zich lieten horen, zussen die beweerden dat ze je zouden helpen, maar je alleen in de trein naar Amsterdam lieten stappen, moeders die geen vragen stelden, terwijl je nauwelijks meer was dan je karkas, je skelet en vaders die veel te vroeg stierven en je elke ankerplaats ontnamen. In die jaren ben ik niet in staat geweest om iets buiten mezelf te denken. Dat is het zieke van de ziekte. Ze maakt je eenduidig, zo alleen jezelf, dat er daarbuiten niets is wat je hart kan raken. Het is een inktzwarte depressie die elke dag je vet telt. Hoeveel is er over? Hoe ver wil je gaan?
Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si ama él, no le digas nunca que estoy,
di que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mal. Da 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 da. Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar.
De Israëlische contrabassist begeleidde zichzelf, Avishai Cohen, over Alfonsino en de zee. Door het zachte zand zong hij, die de zee overspoelt, is er geen terugweg van haar kleine voetafdruk. Bij mij zit nog heel even Johanna Spaai, zij is auteur. Wat is jouw credo, Johanna?
Vroeger zou ik gezegd hebben, ledigheid is het oorkussen des duivels. Dat zeg ik nu nog altijd, maar ik denk dat ik iets milder ben geworden en dat er af en toe wel een beetje ledigheid mag zijn in mijn leven.
En een beetje kussens.
En een beetje kussens.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.